Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 25, tweede en het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 2 en 7 van Psalm 25. Gemeente, wij doen vanavond belijdenis van het geloof met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 90, het 8e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze. 8 van 90 na het amen op de woorden van artikel 35, dat is een lang artikel, maar rijk en diep van inhoud. Van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij lezen daar de tekst als volgt. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal heeft verordend en ingesteld. Om te voeden en te onderhouden degene die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, heeft ingelijfd. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, dat zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is, eigen. Het andere is geestelijk en hemels, dat hun wordt gegeven in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet algemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft God ons tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven, aards en gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig is. En alle gemeen, algemeen, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel is neergedaald, te weten Jezus Christus, die het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt. Als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt, door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood tot een sacrament van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna wordt onderhouden, ook zo waarachtig door het geloof, dat de hand en de mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. En zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze, de manier, ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is, zoals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittend aan de rechterhand van God zijn Vader in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijner hem deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, waaraan Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar aan de tafel genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees, haar verkwikkend en vermakend door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken zijn samengevoegd, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Zoals Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus die door datzelfde betekend wordt en die alleen aan de gelovigen wordt meegedeeld. Ten laatste ontvangen wij het heilig sacrament in de verzameling, bijeenkomst van het volk Gods met ootmoed en eerbied, onder ons houdend een heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging. En doen daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. En daarom wordt niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etend van dit brood en drinkend uit deze drinkbeker niet eet en drinken zichzelf een oordeel. Kortom, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vondsten die de mensen bij het sacrament hebben gedaan en gemengd, alle ontheiligingen daarvan. En wij zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons hebben geleerd. En wij spreken zoals zij daarvan hebben gesproken. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw naam zij alle eer, want u bent zo goed voor ons. U brengt ons samen. U de hoogverhevene, de heilige, volmaakte, heerlijke God, aanbiddelijk, die het waard bent, eeuwig waard om te worden geloofd en geprezen. Heb dank, Heer, dat we hier mogen zijn of thuis mogen meeleven rondom uw woord. Wij leven toe naar de rustdag. En dan zal, als u het geeft, Heere, de tafel gereed staan. Wilt u in het midden komen, uit genade, erbij zijn, tegenwoordig? Heere, mag het voor alle die u kennen een blijde dag worden. Want zij zijn misschien wel in de moeite, in de strijd, in de woestijn, zoals Hagar dat eenmaal was. zonder water, uitgeput en misschien wel moedeloos, dor en mat. De dood in onszelf, o Heere, juist als U ons vernieuwt, dan komen we onszelf zo tegen. Als we nieuw worden, leren we het oude kennen. Als U ons levend maakt, gaan we zien hoe dood dat we in onszelf zijn. En Heere, wat leeft dan toch ook in ons krachtig ter neiging om onszelf op te knappen en levend te maken, vroom mens. Maar wij bidden van U, mogen juist in die nood tot U de toevlucht nemen en onszelf achter ons laten. Want Heere, wij zijn niet meer op te knappen. Wij zijn vleeselijk in onszelf en verkocht onder de zonde. En dat sjouwen alle die van U zijn met zich mee. En daar zuchten ze onder. U weet het. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik steeds. Maar Heere, geeft U dan vandaag en ook komende zondag een echte rustdag. En dat we mogen zien op U, Heere Jezus, op Uw lichaam, voor ons verbroken, op Uw bloed, voor ons vergoten. En dat we dan te zekerder mogen geloven, ziet het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. En dat we het mogen voor waar mogen houden. En toch ben ik nieuw en toch ben ik volmaakt, rein. Niet om wat ik bij mijzelf waarneem, maar vanwege het woord dat U, o dierbare zaligmaker, tot ons gesproken heeft. Heere, als wij U niet kennen en vanavond hier zitten met een verlangen, o, zou dat toch ook voor mij kunnen worden? Zou U dan zelf zichzelf door het evangelie bekend willen maken? Als we vragen hebben, geeft U antwoord. Raadsels, een oplossing. Een knoop, ontbinding. Kan zoveel in ons hart zijn, onzekerheid, twijfelmoedigheid, dat we net als Petrus op de golven lopen en ons voelen zinken. O Heere, richt U ons op en richt ons oog op U alleen. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. U werkt het geloof. U schept het. Eén woord. En onze ogen gaan open. En mogen U zien. En U in de ogen zien. Uw liefde. Uw genade. Uw hart. Dat brandt van verlangen om zich te ontfermen over goddelozen. Heere, geeft U zo al wat nodig is. En wilt U zelf ook hen die denken bekeerd te zijn, maar het niet zijn. Die nooit zijn vastgelopen. Die nooit hebben geworsteld met de macht van het ongeloof. Maar zichzelf er stiekem bij hebben gevoegd. O Heere, wilt U niet te sterk worden? Ben ik het, Heere? Laat U het zien als we op een verkeerde grond bouwen. Want dat kan. O, arglistig is ons hart. Heere, mogen we het dan voor U neerleggen. En wilt U dan onze ogen openen. En dat we onszelf leren kennen voor Uw aangezicht in onze verlorenheid. In onze gebondenheid aan het kwade door eigen schuld. En Heere, zou U ons dan te sterk willen worden. En onszelf als een goddeloze zalig maken. Doe ons Uw stem horen, Heere. Wilt U krachtig spreken. En wilt U zo vanavond in ons midden zijn. Geef al wat nodig is in het spreken. Leid ons door Uw geest. We bidden voor de organist. Geef ook hem Uw zegen. We bidden voor de koster die alles in gereedheid heeft gebracht. Voor de man van beeld en geluid. Voor de mannenbroeders van de kerkraad, ook in de opzicht over leer en leven, de uitoefening ook van de tucht. Heere, we bidden van u, geef hen alle zondag een goede dag. Wij bidden u om een oase in de reis die we maken door de woestijn. O Heere, geeft u een Elim, dat we mogen drinken uit de bron van levend water, nieuwe krachten mogen opdoen en zo de reis vervolgen. En dat we een goed toeverzicht mogen hebben, uitzicht op Immanuels land, met het verlangen in ons hart, wanneer komt de dag dat we bij u mogen zijn. Zorgt u er zo zelf voor, Heere. Neemt u vanavond de leiding in het spreken en het luisteren, en dat uit genade alleen, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, twee schriftgedeelten wil ik graag met u lezen. Het eerste vindt u in Matthäus 26. Matthäus 26, vanaf vers 17 tot 19, dan 26 tot en met 30. En dan slaan we op in 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22. 1 Korinthe 10 vanaf vers 14 tot 22, maar eerst Matthäus 26 vanaf vers 17 tot en met 19 en 26 tot en met 30. Het woord van de levende God komt als volgt tot ons. En op de eerste dag van de ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt u dat wij u bereiden het Paasga te eten? En hij zei: ga heen in de stad tot zulkeen en zeg hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hen had bevolen en bereidden het Paasga. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbend, brak hij het en gaf het de discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbend gaf hen die, zeggende: drinkt alle daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dan gaan we naar 1 Korinthe 10, waar Paulus spreekt over de viering van het avondmaal. Dat doet hij in hoofdstuk 10 en ook in hoofdstuk 11. Ik lees hoofdstuk 10 vanaf vers 14. Daarom, mijn geliefde, vlucht de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt u hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat wat de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden. En ik wil niet dat u met de duivelen gemeenschap hebt. U kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. U kunt niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heren en aan de tafel van de duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan hij? Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, laten we ter inleiding op de verkondiging samen gaan zingen. Psalm 63 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er verder volgt, 2 en 3 van Psalm 63. Gemeente, wij leven toe naar de viering van het heilig avondmaal zondag morgen. En dan zal, als de Heer dat geeft, de tafel gereed staan. Gedekt met een wit laken. En daarop het brood en ook de beker. En dan zal ook de uitnodiging klinken. Tot u komen, komt. Alle dingen zijn gereed. Waarom heeft de Heer Jezus het sacrament van het heilige avondmaal ingesteld? Wat is zijn bedoeling ermee? Hij roept alle die van hem zijn op om plaats te nemen aan de tafel, om daar te gaan zitten. En dan reikt hij hen alle zelf, daartoe gebruikt hij zijn dienaar, brood uit. En hij schenkt hen ook wijn. Wat heeft hij daarmee voor? Zelf heb ik lange tijd gedacht. De Heere wil alle die van hem zijn, zijn volgelingen, bij zijn lijden en sterven stilzetten en hen dat in herinnering brengen. Nou ja, ik wist al dat het om meer ging dan dit. Maar ik kon toch eigenlijk maar moeilijk ontdekken wat dat meer dan precies was. En ik had er geen oog voor dat het bij het avondmaal niet alleen gaat om het denken aan de gekruisigde Heer Jezus en de opgestane Heer Jezus. Maar dat het bij het avondmaal ook gaat om de gemeenschap met de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Met Christus. En dat was nieuw voor mij, gemeenschap met Christus als echt God en echt mens. Ook met zijn lichaam en met zijn ziel en met zijn bloed. Ja, en daarom is het waarom het gaat in het avondmaal, om de gemeenschap met de levende Christus, de omgang met hem, de vereniging met hem, met zijn lichaam, en met zijn bloed. Maar wat betekent dat? En hoe kan dat dan? Hoe is dat mogelijk? Gemeenschap met zijn lichaam en met zijn bloed. Ik wil daar graag deze dienst ter voorbereiding op de viering van het avondmaal graag dieper op ingaan. Iets dieper. En ja, daarbij ook letten op hoe onze vaders daarover hebben gesproken. In het bijzonder ook Johannes Calvijn. Ik hoop hem ook af en toe te citeren. Dat maakt deze dienst misschien wel dat het wat de karakter heeft van een leerdienst. Maar toch wil ik dat graag doen, omdat ik ook ervan overtuigd ben dat de Heer de leer helder wil maken om juist ook het leven op te wekken en te versterken. Als het in ons hoofd niet helder is, dan wordt het in ons hart ook niet helder. En nou, mijn bede is dat de Heer het voor u en ook voor onszelf zegend. Calvijn schrijft dat de Heer het avondmaal heeft ingesteld, hè, om alle gelovigen te voeden en te verkwikken en te verzadigen en ook vrolijk te stemmen. Dat is onze wens. Dat u vanavond al iets van die vrolijkheid mag ervaren, maar ook zondag aan de tafel. Dat je hart mag opspringen van vreugde over de zegeningen die de Heere daar wil uitdelen. Uitgangspunt voor deze dienst. Woord van de Heer Jezus zelf, Matthäus 26, vers 26c. Waar hij zegt, neemt eet, dit is mijn lichaam. Neemt eet, dat wil zeggen, verenig je met mij. Eigen jezelf mij toe. Mijn persoon, mijn lichaam, heb gemeenschap met mij. En dat brengt me bij het thema van deze dienst. Gemeenschap met Christus bij het avondmaal. Of, zo mag je het ook zeggen, laten we dat als thema kiezen. Omgang met Christus bij het avondmaal. Omgang met Christus bij het avondmaal. Gemeente, dit is mijn lichaam. De Heer Jezus spreekt deze woorden uit als hij het sacrament van het heilige avondmaal instelt. Hij is dan met zijn discipelen in Jeruzalem. in een woning, in een opperzaal. En de Heer Jezus viert dan samen met zijn discipelen het paasfeest. Het feest waarbij de Joden, dat weet u, gedenken hoe de Heer hen met een sterke arm uit de slavernij van Egypte heeft verlost. En de heiland heeft de tafel gereed laten maken. Daar staan ook schalen op met broden, ongezuurde broden, dat zijn platte broden, matzes. Ook bekers met wijn en ook kleine schaaltjes met kruiden, bittere kruiden waarschijnlijk staan die er ook op. He, bittere kruiden, bitter, wat herinnert aan de bitterheid van de slavernij in Egypte. En ook mogelijk kleine drinkbekertjes met zout water, wat dan doet denken aan de tranen die in Egypte zijn gevloeid. En er is ook een schaal met daarop een lam, een geslacht, gebraden lam. En als de Heer Jezus dan met zijn discipelen aanlicht, dan breekt er een moment aan dat anders is dan de andere momenten. Een heel plechtig moment. De Heer Jezus gaat iets doen in een stilte, een heel eerbiedige stilte die dan valt. Iets wat van groot belang is. Hij neemt een brood, heiligt dat, zondert het af. De discipelen zien het en ze horen ook hoe de Heer Jezus er zijn vader voor dankt. En dan gaat de Heer Jezus het al brekend uitdelen. Hij gaat de discipelen langs. Johannes krijgt een stukje. Petrus een stukje brood. Bartholomeus. En met dat de Heer Jezus dat brood uitdeelt, dat gebroken brood, zegt hij, neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En terwijl de mannen dan het brood eten, dringen tegelijkertijd deze woorden dieper en dieper door in hun harten. Dit is mijn lichaam. Dit brood. Dit stukje. Dan zal het toch wel niet door die mannen heen zijn gegaan. En even later neemt de Heer Jezus een van de bekers, waarschijnlijk de derde beker die dan rondgaat. En als hij dan gedankt heeft, spreekt hij soortgelijke woorden. Drinkt alle uit deze beker, want dit is mijn bloed. Bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen wordt vergoten en dat tot vergeving van de zonde. Ja, dat moet voor de discipelen toch wel een grote schok zijn geweest. Dat de Heer Jezus de paasmaaltijd, waarbij ze de bevrijding vieren uit het slavenhuis, gebruikt en heel persoonlijk op zichzelf betrekt. Wat toen geschiedde, wil hij eigenlijk zeggen, dat is wat ik ga doen. Ik ga voor bevrijding zorgen. Bevrijding uit het slavenhuis van de zonde. En dat door met mijn lichaam te betalen voor de zonde. En mijn bloed ervoor te geven. Nu zo stelt de Heer Jezus het heilige avondmaal in. En dat aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Dat weet hij nog even. En hij zal worden verraden. En hij zal worden gevangen genomen. En veroordeeld. En ter dood worden gebracht aan het kruis op de heuveltop van Golgotha. En daar zijn lichaam laten verbreken. En daar ook zijn bloed laten vergieten onder het oordeel van God, de toorn van God over de zonden die hem worden toegerekend. Dit is mijn lichaam. De Heer Jezus stelt zelf het sacrament van het heilige avondmaal in en dat doet hij aan de vooravond van zijn lijden en sterven. En wat we dan ook zien is dat hij zelf dat avondmaal ook viert. Gebruikt meteen daarna 3 dagen later op de dag van zijn opstanding. 'S Avonds al. Als hij zich bij de Emmausgangers voegt. Hè, en als hij met hen in huis gaat voor de maaltijd. Dan, hè, schrijft Lucas in Lucas 24 vers 30, neemt hij ook het brood. En als hij dat gezegend heeft, reikt hij het hun aan en dan gebeurt het grote wonder. dan zien zij door dat brood heen, maar dan zien zij op Christus Jezus die zich aan hen bekend maakt. En zij herkennen hem. Hun dierbare heiland, gestorven, begraven en nu ook opgewekt. Hij zit bij hen. Het is mijn lichaam. Dit brood. Jezus stelt het avondmaal in, viert het al op de dag van zijn opstanding. En wat we dan ook zien in het boek van de Handelingen, in het vervolg, is dat de apostelen dat sacrament ook daadwerkelijk in de eerste gemeente in Jeruzalem gaan gebruiken. Als de Heilige Geest dan op het feest van het Pinksteren wordt uitgestort, 50 dagen later, de gemeente groeit, 3000 zielen worden toegedaan, dan komen al die mensen bijeen, vervuld met de Heilige Geest, en ook dan komen zij samen, Lucas die schrijft dat, Handelingen 2, bijeen, volhardend in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de gebeden en in het breken van het brood. En dan, dat laat het boek Handelingen ook zien, dan wordt dat avondmaal gevierd in die eerste gemeente, maar dan later gaat het ook plaatsvinden in de gemeente die buiten Jeruzalem worden gesticht, door Europa heen, door het werk van de apostel Paulus. Wij zien dat dan in Turkije en Griekenland, daar vieren de gemeente het avondmaal op gezette tijden. Troas bijvoorbeeld. Handelingen 20. Daar komt Paulus op een van zijn zendingsreizen. En dan lezen we in Handelingen 20 dat hij de gelovigen op de eerste dag van de week daar ontmoet, die bijeenkomen om brood te breken. Dat zien we in Troas, brood, het lichaam van Christus. Dat wordt gegeten, genuttigd. Dat zien we in Troas en dan ook in Korinthe. Paulus schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe, waarin hij onderwijs geeft over de viering van het avondmaal, richtlijnen. En ook in andere gemeenten, overal waar gemeenten komen, wordt het sacrament van het avondmaal gevierd. Ingesteld door de Heer Jezus zelf. Er zijn overigens ook buitenbijbelse bronnen die daarover schrijven. Het is een brief van een stadhouder, Plinius. Die schrijft aan keizer Trajanus op een zeker moment wat hij aan moet met de christenen. Dat is een brief 100 na Christus. En hij zegt, ja, wat ze doen, zij komen 's avonds samen en dan bidden ze tot Christus die zij zien als God. En dan komen ze ook bijeen om het avondmaal te eten. De maaltijd met elkaar te gebruiken. Het ziet op het avondmaal. Ingesteld door de Heer Jezus. En het wordt in zijn gemeente gevierd. De eeuwen door. Op alle plaatsen. Inmiddels wereldwijd. Ook in Waarder. Ook in deze kerk. Al meer dan 500 jaar. Tot op de dag van vandaag. En het is maar niet een traditie die wij in stand houden. Maar dat zondag hier de tafel aangericht mag staan. Dat vloeit nou rechtstreeks voort uit de inzetting van de Heer Jezus. Dat is op zijn initiatief. Dat gaat van hem uit. Hij is het ook die daar zondag voor zorg draagt. Hij zelf. En van hemzelf gaat de nodiging uit. En hij zelf verklaart ook het brood dat daar ligt. Hij zegt daarvan, dit is mijn lichaam. Nu, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Waarom zegt hij dit zo? Dit is mijn lichaam. Niet, hij zegt niet, dit symboliseert mijn lichaam. Dit verwijst naar mijn lichaam, maar hij zegt, dit is mijn lichaam. Wat is de betekenis daarvan? In de loop der eeuwen is daar uitvoerig over nagedacht. En daar zijn talloze pennen door in beweging gebracht. Dikke boeken ook over verschenen. Dit is mijn lichaam. Wie zich daar ook uitvoerig over heeft uitgelaten is Huldrych Zwingli. reformator van Zwitserland in de 15e eeuw. En het is denk ik toch goed om vanavond, hè, in de toeleving naar het avondmaal, iets over ook zijn visie te zeggen. Zodat het te scherper voor ons kan worden, waar gaat het nu om in het avondmaal? Als wij zondag dat mogen zien, wat is daar dan het doel van? Nou, Zwingli die leerde. Hij nam afstand van wat de Roomse kerk leerde. Hij leerde zelf, aan de avondmaalstafel denken wij aan de Heer Jezus. Wij brengen zijn lijden en sterven ons te binnen. Het brood dat wij zien wijst ons op het lichaam van Christus en de wijn die wij zien doet ons denken aan zijn bloed. Wij herinneren ons Christus en zijn lijden. Dat was de opvatting van Zwingli. Voor hem was de maaltijd, de avondmaalstijd, een maaltijd om stil te staan bij Christus Jezus en bij zijn offer op Golgotha. En zoals ook wij stilstaan bij dierbaren die ons ontvallen. Bij onze ouder, familielid, iemand die ons lief is. Wij denken aan zo iemand. Hè? We brengen die persoon ons te binnen. Denken aan hem. En zo'n herinnering kan heel sterk zijn. Kan emoties oproepen. Maar dan opeens dan besef je, ja, maar het is toch niet echt. Degene die mij dierbaar is, is er niet meer. Het is een herinnering. Het is niet een werkelijke omgang. Denken aan. Dat is voor Zwingli viering van het avondmaal. Wie moeite had met de positie, met de leer van Zwingli, dat heeft u ongetwijfeld ook op de belijdeniscatechese gehad of op de catechisatie, jongens, meiden. Wie daar moeite mee had, was Maarten Luther, de reformator van Wittenberg. Die visie van Zwingli, die stuitte hem tegen de borst. Veel te mager, zei Luther. Het is niet alleen een denken aan. Het is veel meer. Het is een gemeenschap hebben met. Wie in geloof aan de tafel mag gaan, ook komende zondag. En het brood mag eten. En de wijn drinken. Die heeft daadwerkelijk gemeenschap met Christus Jezus. Die dan ook, zegt Luther, lichamelijk nabij is. Luther kon niet overweg met de leer van Zwingli. Hij heeft er ook met hem over gesproken. 1529, een godsdienstgesprek in Marburg, een plaatsje in Duitsland, samen met andere geleerden. En tijdens dat gesprek nam Luther op een zeker moment een krijtje. Al die geleerde mannen die zaten op aan de tafel. En toen schreef hij op het tafelblad, typisch Luther om dat ook te doen, hè, met dat krijtje op het tafelblad. Hoc est corpus meum. Dit is mijn lichaam. Dit is het. Het verwijst er niet naar, het symboliseert het niet. Dit is het. En dat betekent volgens Luther, Christus is lichamelijk aanwezig. Ja, voor Luther was dat heel belangrijk. Omdat hij de nabijheid van Christus, die hem zo dierbaar was, niet kon missen. Dat was voor Luther nu juist zo'n rijke troost. Christus is niet ver weg, maar zeer nabij. Dat hij ver weg is, zegt Luther, ja, dat zegt mijn gevoel wel. Misschien zegt uw gevoel dat ook. Ik zie hem niet en ik ervaar hem niet. Waar is hij toch? Luther zegt, hij is nabij. Dat zegt hij zelf. Als mens, echt mens, met ziel en lichaam. Luther was een aangevochten mens. Al Gods kinderen zijn aangevochten mensen. Luther was een mens tussen God en duivel. Arm in zichzelf, geestelijk failliet, zonder verweer in de strijd. En hij moest er niet aan denken, hè, dat zijn heiland tijdens het avondmaal niet nabij was. En dat de tekenen van brood en wijn, nou ja, slechts kale herinneringstekenen zouden zijn. Nee, zei Luther, ik heb Christus echt nodig, persoonlijk, de hele Christus, zijn lichaam, zijn echte lichaam, zijn bloed, zijn echte bloed, voor al mijn zonden. Om zo te betalen, om vrede met God te vinden, om omgang met God te mogen ontvangen. Begrijp je Luther een beetje? Nabij Christus te zijn. Dichtbij, gemeenschap met de levende Christus te hebben. En Luther die leerde daarom, nou niet dat dat brood in het echte lichaam van de Heer Jezus veranderde, hè, zoals Rome leert. Maar hij leerde wel dat Christus op een of andere manier bij dat brood en bij de wijn lichamelijk tegenwoordig was. En dat zou volgens Luther dan kunnen, en dan maak ik het een beetje moeilijk en, nou ja, dat mag je ook wel vergeten denk ik. Maar Luther leerde dat de goddelijke eigenschappen van de Heer Jezus ook mogen worden toegepast op zijn mens zijn, op zijn lichaam. Hij zegt, God is alomtegenwoordig, dat betekent Christus is ook alomtegenwoordig en zo is ook zijn lichaam alomtegenwoordig. Maar je begrijpt, dat kan niet, want het lichaam van de Heer Jezus is een echt menselijk lichaam. En dat is maar op één plaats tegelijk, in de hemel. Dit is mijn lichaam. Wie daar ook diep over na heeft gedacht, is Johannes Calvijn, de reformator uit Genève. En hij was het met Luther eens. Hij zei, er is echt gemeenschap met het echte lichaam en het echte bloed van Christus. Maar hoe? Niet zoals Luther leerde, zegt Calvijn, maar hoe dan wel? Calvijn heeft daar veel over geschreven, in brieven, in commentaren en ook in zijn institutie, dat dikke standaardwerk, een soort leerboek, dat moet je eigenlijk wel hebben. Nou, daar schrijft hij over allerlei onderwerpen, over het avondmaal, 50 pagina's, waard om te bestuderen. Wat hij daarin leert over het avondmaal, dat is ook de leer van onze kerk. Maar Calvijn zegt dat wij aan het avondmaal echt gemeenschap hebben met Christus, met zijn lichaam en met zijn bloed, zeker wel. Hij zegt te beweren dat de gelovigen geen gemeenschap aan het lichaam en het bloed van Christus hebben, is allergrootste dwaasheid. En daarmee neemt hij afstand van Zwingli. Maar, zegt Calvijn, het is niet zo dat, wat Luther zegt, Christus lichamelijk ook bij dat brood en bij de wijn aanwezig is. Zijn lichaam kan niet én op aarde en in de hemel zijn. Christus is met zijn lichaam in de hemel. Ja, en toch, zegt Calvijn, wil de Heere aan de tafel van het avondmaal die echte gemeenschap met Christus geven. Maar op welke manier? Calvijn zegt, dat is niet eenvoudig om dat onder woorden te brengen. Dat is een mysterie. Dat laat zich, zegt hij, beter ervaren dan verklaren. Mysterie. Toch is die gemeenschap er. Calvijn zegt, door de Heilige Geest. Die doet het. Die zorgt ervoor. De Heilige Geest is het die zorgt voor een echte omgang tussen de gelovigen en de Heer Jezus met zijn lichaam en met zijn bloed. Het gebeurt, zegt hij, door de verborgen kracht van de Heilige Geest. De Geest doet het. De Geest, de Heilige Geest, die werkelijk God is, die legt een band tussen de gelovigen en de Heer Jezus. De Heilige Geest verbindt de gelovige met een echt geestelijke band aan de Heer Jezus. En aan de tafel wil hij bij het nuttigen van het brood en bij het nuttigen van de wijn die band versterken. En de gelovige ervan verzekeren dat die band er ook daadwerkelijk is. Zie. En dat zij één zijn met de Heer Jezus. Ja. Als de Heer je tot geloof brengt. En dat is zo groot. Als dat mag gebeuren. Dan word je één met Christus. Zwak geloof. Sterk geloof. Maar dan word je verbonden aan de Heer Jezus. Met een geestelijke band. Ja. Die band kun je niet zien met dit oog. Maar die band is er wel. Het is een echte, reële band. Het is niet een idee of een gedachte, maar een werkelijke band die er is. Onzichtbaar, maar wel reëel. En die band nu versterkt de Heilige Geest aan de tafel van het avondmaal. Terwijl wij hier op aarde zijn, hier in de kerk, als we mogen plaatsnemen aan de tafel, daar vrijmoedigheid voor krijgen, dan zijn wij hier onder het dak van dit bedehuis. En dan is Christus in de hemel. En terwijl wij hier zijn, wil de Heilige Geest dat nu bewerken, dat als wij dat stukje brood ontvangen, dat wij dan in die ogenblikken, als wij in geloof op Christus zien, ook Christus zelf en zijn lichaam en zijn bloed ontvangen. Helemaal. De hele Christus zelf. Het is onbegrijpelijk. Maar het is zo. Calvijn schrijft: laat het geloof vatten wat ons verstand niet begrijpt. Namelijk dat de Heilige Geest werkelijk verenigt wat door een grote afstand van elkaar gescheiden is. Wij en Christus. Laten wij er vast op vertrouwen dat als wij het teken van het lichaam van Christus ontvangen, het brood, dat ons dan ook het lichaam van Christus zelf wordt geschonken. Zie. Als wij het brood ontvangen, teken van het lichaam van Christus, dan wordt het lichaam van Christus zelf ons geschonken. Dan zie je het stukje brood. En dan denk je aan het lichaam van Christus. Maar dan wil de Heilige Geest je laten geloven. Zoals nou dit stukje brood je wordt geschonken. Zo wordt het lichaam van Christus zelf je geschonken. En zoals je nou dat stukje brood tot je neemt en toe-eigent. Zo neem je het lichaam van Christus zelf tot je. En eigen je het echte lichaam. Hè? Oh, we spreken over grote dingen. Zo eigenen wij het lichaam van Christus zelf ons toe. Je wordt er één mee. Eén met Christus, één met zijn lichaam, één met zijn bloed. Het is maar niet een denken aan. Het is verenigd worden met. Artikel 35 van de Nederlandse Geloofbelijdenis zegt dat ook. Hè? Wij ontvangen door het geloof het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker. En iets verderop. Wij feilen niet als wij zeggen dat wij dat wat wij aan de tafel eten en drinken het eigen lichaam en het bloed van Christus is. Nou, dit is nu wat Calvijn heel erg heeft verwonderd en verblijd. Ik hoop ook u. Want Calvijn die schrijft op een zeker moment: uiteindelijk rest mij niet anders dan uit te breken in verwondering over dit mysterie dat te groot is voor het verstand om het te kunnen bevatten en te groot ook voor de tong om het onder woorden te kunnen brengen. Maar hij verwondert zich erover. Hij verheugt zich en verblijft zich erin. O, dat hij nou werkelijk gemeenschap mag hebben met Christus in de hemel. Dat de afstand tussen hier en daar wordt overbrugd. Dat wij omgang, eenheid met Christus mogen ontvangen. Wel, is dat niet om je over te verwonderen en je te verblijden? Kun je iets groters krijgen dan het lichaam van Christus? Kun je iets ontvangen dat meer waarde heeft dan het bloed van de Heer Jezus? Dat is om stil van te worden, toch? Aan de tafel wil de Heilige Geest gemeenschap geven met het echte lichaam van Christus. Let wel, dat is hetzelfde lichaam als waarmee de Heer Jezus op aarde heeft geleefd. Hij is geboren in de velden van Efrata. God in het vlees. Echt mens, klein mensje, neergelegd in de kribbe. Het lichaampje dat hij toen had, is hetzelfde lichaam dat aan de tafel wordt aangeboden aan alle die daar mogen plaatsnemen. En die dat in geloof mogen ontvangen. Het is hetzelfde lichaam. Het gaat komende zondag om het lichaam dat de Heer Jezus had toen hij in Nazareth woonde en daar opgroeide en in de werkplaats van zijn vader Jozef bezig was. Als zoon van de timmerman, waar hij Jozef heeft geholpen, de hamer heeft gehanteerd, het hout heeft bewerkt. Datzelfde lichaam, de armen, de handen waarmee hij toen bezig was. Datzelfde lichaam, toen zwak en onderhevig aan de gevolgen van de zonde, ja, een sterfelijk lichaam, dat lichaam, dat nu verheerlijkt is, wordt aangeboden aan alle die van hem zijn. Het is hetzelfde lichaam als waarmee de Heer Jezus zich liet geeselen bij Pontius Pilatus. Hetzelfde lichaam als waarmee hij zich aan het kruis liet slaan, op de heuveltop van Golgotha, waar zijn handen werden doorboord, waar zijn voeten aan het hout werden gehecht, zijn zij is doorstoken, zijn eigen hart, waar hij een man van smarten is geworden, waar zijn lichaam is verbroken en, ach, zijn bloed is vergoten. En dat om te betalen voor de zonde waar hij zelf geen deel aan had, maar die hij zichzelf wilde laten toerekenen. Nu dat lichaam, dat gegezelde, dat gekruisigde, dat pijnlijke lichaam, een lichaam vol van smarten, dat dierbare lichaam, dat komt tot je als je aan de tafel mag plaatsnemen. Op het moment dat dat brood wordt aangereikt, dat lichaam is het. Het is hetzelfde lichaam, toen zo vernederd, nu verheerlijkt, wordt u aangeboden. Is dat niet groots? Het gaat bij het avondmaal om hetzelfde lichaam als het lichaam van de Heer Jezus was, toen hij werd afgenomen van het kruis en in het graf werd gelegd. Het graf van Jozef van Arimathea. Hetzelfde lichaam als wat toen werd opgewekt. Waarmee de Heer Jezus verrees aan de andere kant van het graf, waar geen dood is en geen verderf. Hetzelfde lichaam als waarmee hij het graf inging en waarmee hij uit het graf opkwam. Dat was hetzelfde lichaam. Zeker, het was heel anders. Het was een verheerlijk lichaam. Het was vitaal, onsterfelijk, voor eeuwig jeugdig. Krachtig en toch hetzelfde. Dat lichaam waarin hij zo heeft geleden, dat wordt zondag u om niet aangeboden. Het is het lichaam waarmee hij de discipelen verscheen 40 dagen dat hij op de aarde was. Dat was een echt lichaam. Dat is een echt lichaam. De apostelen die zijn daar getuigen van geworden. Zo, dat is zo altijd zo treffend om te lezen. Dat de Heer Jezus dan als hij is opgestaan, dan verschijnt hij die mannen. En dan zeggen ze, oh, het is een geest. Nee, zegt de Heer Jezus, ik ben geen geest, kom maar. En dan mogen ze voelen. Ja. En dan voelen ze en dan schrijft Lucas het. Echte botten, echte botten. Ja. Dat moet toch voor die mannen wat zijn geweest, hè? Echt gestorven aan het kruis. Ho, daar zo. In een diep lijden. En nu verheerlijkt. En ze mogen voelen. Echt, echt. Dat lichaam. Als je brood ziet. Dat lichaam. Maar nu verheerlijkt. Nu verheerlijkt. Wordt zondaar. Om niet aangereikt. Ja. En wie het in geloof op Christus mag zien, ontvangt het en heeft het. Een groot mysterie is het, zegt Calvijn. Maar hij zegt, het is een mysterie dat ons echt vrolijk kan stemmen. Vrolijk, jawel. En met heilig ontzag kan vervullen, met diepe eerbied. Want het betekent dat Christus niet ver weg is, maar zeer nabij. En dat hij zichzelf wegschenkt, zichzelf kwijt wil, zijn persoon, zijn lichaam, waarmee hij heeft betaald, zijn bloed dat hij heeft vergoten, kan hij dichterbij komen? Kan hij meer geven? O, zijn lichaam, dat is precies wat je zo nodig hebt. Om te betalen voor de zon die hij bedreven. Vele. Echte zonde, hè? Wij hebben echte zonde, toch? Geen, ja, zonde die er toch eigenlijk niet zijn. Nee, maar echte reële zonde. Die je met je handen hebt begaan, met je echte lichaam. Die je met je zon, met je ogen hebt bedreven, met je oren. Waar heb je al niet naar geluisterd? Wat is er al niet in je oor gekomen wat er niet in had mogen komen? Waar heb je al niet naar gekeken? Hoe heb je je handen al niet gebruikt? Zo prachtig door de Heer gemaakt, hè? Is niet wonderlijk? Alleen al je hand? Maar zomaar opeens zo. Of een verkeerd gebaar. Of een verkeerd woord intikken. Dat is wat zonde is. En God zegt, ik moet de zonde straffen. Ik kan dat niet door de vingers zien. Maar als ik straf, dan wil ik ook echt lichamelijk oordelen. Moet je naar je lichaam kijken. God zegt, als je met je lichaam hebt gezondigd, dan moet ik ook echt je lichaam ervoor laten boeten. En als je niet tot geloof en bekering komt voordat je sterft, dan zal het in de eeuwigheid zijn, dan zul je met lichaam en ziel betalen. Goh, dat zal wat zijn. En daarom zegt de Heer Jezus, ik geef mijn echte lichaam en ik betaal met mijn werkelijke lichaam, met mijn handen. Die laat ik slaan aan het kruis, mijn handen laat ik vervloeken. Daarom zijn zijn lippen gebarsten. Daarom is zijn keel hees. Omdat hij met een echt lichaam voor echte zonden, niet die van hemzelf, maar voor alle die van hem zijn, die hem worden toegerekend, echt betaald nu. Dat lichaam is zo onmisbaar. Zijn bloed is zo onmisbaar. Hij zegt, kom, hier is mijn lichaam. Neem, eet. Dat wil zeggen, eigen mij toe. In het geloof. En wie mij toe-eigent, die heeft mij. En die heeft mijn lichaam. En mijn bloed. Zie. Nou. Ongekend dat de Heer Jezus ons zijn dierbaar lichaam geeft. Wat een gave. Daarmee geeft hij zichzelf. Is het niet om weg te zinken? Laten we daarom bidden voor zondag. Dat we in verwondering mogen wegzinken. O Heere Jezus, dat u toch zichzelf aan mij wil wegschenken. Dat je er klein onder mag worden, verbroken. Hem de eer geeft. Niets uit ons, Heere Jezus. Alles uit u. Dat u dat toch wil. Dat u mij niet een heel groot geldbedrag geeft. Maar dat u mij uzelf geeft. Dat u voor mij de dood bent ingegaan. Door mij. Voor mij. En wie nou hem ontvangt. Ontvangt eeuwig leven. Calvijn die zegt dan ook. En mogen Christus door het geloof ontvangen. Hij zegt. Dan komt het ook aan de tafel tot een ruilen. Dat heeft hij ongetwijfeld van Luther. Luther spreekt over de vrolijke ruil. Calvijn over de wonderlijke ruil. Hij zegt letterlijk. Het is een wonderlijke ruil die Christus in zijn onmetelijke goedgunstigheid jegens ons heeft gedaan. En dan komt het. Calvijn zegt. Door zijn nederdaling op aarde. Heeft hij voor ons de weg naar de hemel gebaand. Door ons sterfelijk leven aan te nemen. Heeft hij ons onsterfelijk leven geschonken. Door onze zwakheid te dragen. Sterkt hij ons met zijn kracht. Door onze armoede op zich te nemen. Draagt hij zijn rijkdom aan ons over. Door de last van onze ongerechtigheid waaronder wij gebukt gingen, op zich te nemen, heeft hij ons met zijn gerechtigheid overkleed. Dat wil hij doen aan de tafel, ruilen. Hij wil onze ongerechtigheid en zijn gerechtigheid geven. Onze dood en zijn leven. De vloek die wij waardig zijn. Wil hij op zich nemen en de zegen die hij heeft ontvangen op ons leggen. Nu, rijk gezegend, als je Christus mag ontvangen, als je het brood ziet, maar in dat brood het lichaam van de Heer Jezus. Het brood eet met deze mond, maar dan Christus en zijn lichaam en zijn bloed. Door de mond van het geloof ontvangt. En je hem je eigen maakt. Ja, dan heb je alles. En daar hoef je niks voor te doen. Niet te werken. Ontvangen. Geloven is niet werken. Dat maakt de duivel je wijs. Je moet eerst beter worden. Eerst toch wel meer gevoel ervaren. Dan mag het. Nee. Zoals je bent. Zo dood. Zo ellendig. Zo zondig. Zo wil de Heer Jezus je hebben. Zo wil hij zich wegschenken. Niet aan mensen die in zichzelf iets hebben. Die iets goeds hebben. Die willen kopen. Nee, het is om niet. Uit genade. Gratis. Daarom word je zalig. Zonder iets te doen. Uit genade alleen. Zie. Aan wie wil de Heer het geven? Wil hij zichzelf ook kwijt aan mij? Dat kan echt een vraag zijn waarmee je loopt. Misschien deins je daar wel voor terug. Ja, maar dat is zo groot. Kan dat werkelijk ook voor mij? Deze heiland, deze zaligmaker, zou ik die mogen ontvangen? Zoals je dat ook hebt als je een heel groot cadeau krijgt van iemand. Hè? Nou, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Voor mij? Nee, toch. Deins je ook terug. Hè? Het verwekt schroom. Hoe groter het cadeau en hoe meer je onwaardigheid beseft... Hoe meer je die vraag krijgt, kan dat wel voor mij? Hè? Dan denk je dat je niet geschikt bent. Dat het niet voor jou is. Hè? En dat je er maar beter aan doet om niet aan te gaan aan de tafel van het avondmaal. Calvijn heeft grote zorg, pastorale zorg, voor hen die zo denken. Die denken, ja, maar dat kan niet voor mij. Is dat werkelijk ook voor mij? Ik kan wel geloven dat dat voor anderen is. Maar als u toch zou weten wie ik ben. Heb je nooit zulke vragen? Echt niet? Dan ben bang dat je het niet kent. Als je nooit die schroom hebt. Maar zie je dan wel wie de Heer is. En wie je zelf bent. Ach, maar als je zulke vragen wel hebt. Hoe kom je er dan uit? Nou, Calvijn die schrijft. Gods kinderen weten dat zij steeds moeten bidden of dat de Heer hun ongeloof te hulp wil komen. Want ongeloof, deze kwaal, ligt diep in onze natuur. Pas in het uur van ons sterven worden we er echt van verlost, van ons ongeloof. Maar, zegt hij dan zo troostvol, er is niemand die niet in veel opzichten faalt en zondigt. Maar dat is geen reden, zegt hij, om af te blijven. Als wij ons aan het avondmaal onttrekken omdat ons geloof nog zo zwak is en ons leven zo onvolkomen, dan doen we als iemand, zegt hij, die geen medicijn wil innemen omdat hij zo ziek is. Hoor je dat? Als je ziet op je zonde en op wie je in jezelf bent en je ongeloof, ja, dan heb je de neiging om niet aan het avondmaal te gaan. Maar Calvijn zegt, dan doe je als iemand die heel erg ziek is, maar het medicijn niet wil, terwijl die dat juist zo nodig heeft. Juist als je ervaart hoe ziek je bent. Avondmaalformulier zegt dat ook zo treffend, hè. Die midden in de dood liggen. Ja. Die zien dat ze zelf midden in de dood liggen. Die. Hè? Die niets goeds hebben. Geen geloof, geen bekering. Die worden genodigd om tot Christus te vluchten. Die de arts is. En het medicijn tegelijk. En hij is zo'n vriendelijk arts. Hij valt nooit hard naar je uit. Hij zegt niet, wat je nou toch gedaan? Ik had je nog zo gewaarschuwd. Nee. Hij ziet je zonde. En hij heeft maar even langer. Ze te bedekken met zijn gerechtigheid. Kom tot mij, zegt hij. Smaak en zie hoe goed de Heer is. Ja, jawel, dominee, maar mijn hart is zo hard. En zo doods. En ik voel niets. En ik denk niet dat ik het ooit zal gaan voelen. Maar is dat dan niet een kwaal? Dat je zo ongevoelig bent. En zo ongelovig. Ga met die kwaal. Hoor de stem van de Heer Jezus. Kom tot mij, met al waarmee je behept bent. Zie op mij, heb genoeg aan mij, zie. En wie zondag mag aangaan aan de tafel, zie dan het brood. En hoor de stem van de Heer Jezus, neem, eet, dit is mijn lichaam, dit brood. Nou, dit brood is brood. Het ziet op mijn lichaam. Maar zoals dat brood nu tot je komt, zo komt mijn lichaam echt reëel tot u. Neem, eet, geloof. En wie in mij gelooft, die zal leven. Tot in eeuwigheid, niet sterven, ben ik voor gestorven. Die mag leven en verkondigen de daden van de Heere tot roem van mijn grote naam. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 132, daarvan vers 9 en 10. Sion is van God begeerd en het wordt met zijn woning hoog vereerd. En wat er verder volgt, 9 en ook 10 van 132. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Dat u dat wil, Heere Jezus, zichzelf wegschenken aan zondaren die niets hebben en niets kunnen, besmeurd en bevlekt zijn met het vuil van de zonde. O, dat u zichzelf nu in hun armen wil laten neerleggen, zich door hen wil laten omhelzen. Wie u heeft, Heer Jezus, in het geloof, met de armen van het geloof, mag ontvangen en aannemen. Die heeft u en die heeft uw lichaam en uw bloed. U als persoon. En wat is dat ongekend. Want u heeft met uw lichaam op aarde volmaakt geleefd. Nooit gezondigd. Wie overtuigt me van zonde? Dat heeft u zelf gezegd. En u heeft uw lichaam ook laten verbreken en verbrijzelen onder de molenstenen van de toren. En dat vermalen, verbroken lichaam, zo geschonden, zo verwond. Datzelfde lichaam wilt u kwijt. En uw bloed waarmee u verzoening deed, wilt u wegschenken. O, wie u ontvangt, wat een rijkdom, wat een zegeningen, wat een weldaden. Wat een ruil om vrolijk van te worden, Heere, heilig, vrolijk en verwonderd. Dan hoeven we zelf niks meer te worden en niks meer te zijn. Niets meer te doen dan te rusten. Dan u te dragen zoals Simeon u droeg. U droeg Simeon. Wilt u zo ons ook dragen? En dat we zo dat mogen weten, Heere. Mij is gegeven deze zaligmaker. O Heere, als we zonder u zijn, zet ons stil. En gun ons geen rust totdat we het mogen weten. Hij de mijne en ik de zijne. Want buiten u, Heer Jezus, is geen leven. Dat moeten we zelf gaan betalen. Dan zullen we voor eeuwig wegzinken. Niet in verwondering, maar in een eeuwige nacht, een zee van toorn. O, daar kunnen we elkaar niet voor over hebben. En daarom, we bidden, zegen ons allen. En ga niemand voorbij. Geef zo een goed en gezegend uur, ook komende zondag. Heer, wilt u zelf alles geven wat nodig is. En dat het mag zijn tot de glorie en de eer van uw grote naam. Dank voor deze dienst. Doe verzoening over al wat niet goed was. Onze zonde in het spreken, in het luisteren. En zegen zo uw woord uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, gaan we tot slot zingen Psalm 4. Het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaak in een tijd. En wat er verder volgt. 4 van 4. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.